Onze hulp staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar het Psalm 17, het derde en het zevende vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat ge, o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van den buik hun God, van hen die weelde, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met den dood en hun kinderen overlaten. We lazen nu de versen 3 en 7 uit de 17e psalm.
Thank you.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods. Waaraan we zingen uit Psalm 106, het tweede vers. Ik ben de Heere uwe God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We nu met u lezen wat we vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, het 25ste hoofdstuk, vanaf het 31ste vers tot het einde. We noemen u Matthäus 25 van vers 31 tot het einde. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volkeren vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn: komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest en je hebt me te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en je hebt me te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en je hebt me geherbergd. Ik was naakt en je hebt me gekleed. Ik ben krank geweest en je hebt me bezocht. Ik was in de gevangenis en je zij tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt ge dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn: Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, terwijl ik de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en ge hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en ge hebt me niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en ge hebt mij niet geherbergd. Naakt en ge hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en ge hebt me niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg ik u, en voor zoveel gij dit één van deze minste niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Wat wij hier met u lazen, geliefde, uit de evangelist Matthäus, als hij hier schrijft wat de Heer Jezus zelf in zijn afscheidsredenen gezegd heeft, als straks die grote dag zal aanlichten, en wie weet hoe spoedig deze dag nabij is, zegt de Heer Jezus, als hij dan zelf scheiding maakt tussen de schapen en de bokken, de schapen ter rechter en de bokken ter linkerzijde, hoe hij dan zal zeggen tot degene die hij welkom heet met het komt in, gij gezegende mijns vaders. En dan gaat hij zeggen wat ze gedaan hebben. En dan blijkt er dat ze zelf vragen: Maar Heere, u zegt dat nu, maar wanneer hebben we dit gedaan? En dan zegt de Heere: Voor zover ge dit nu een van mijn minste gedaan hebt. En dan volgt er dit geweldige woord: Al waren het slechts een beker koud water, voor zover gij dit een van mijn minsten gedaan hebt, hebt ge dit mij gedaan. En die zal zijn loon geenszins missen in de hemel. Dat is een geweldige zaak. Dat wil nu natuurlijk niet dit zeggen alsof de Heere de hemel bereidt op grond van de verdiensten dergenen die hem vrezen. Maar wel openbaart de Heer Jezus dit, dat hij de vruchten van het leven der genade, al openbaart zich dat nu maar in een betebroods of een drom koud waters, aan degene die hem vrezen gedaan, dat de Heer dit zegent. We gaan daar met u een ogenblik over nadenken. We gaan dan met u lezen wat we vinden in 2 Timotheus 1, de verzen 16, 17 en 18. 2 Timotheus 1, de versen 16, 17 en 18. En daar vinden we de praktijk van wat Jezus in zijn afscheidsredenen sprak en wat wij u voorlazen. 2 Timotheus 1, de versen 16 tot en met 18. Waar de apostel Paulus schrijft: de Heere geve de huize Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en hij heeft zich mijn ketenen niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstig gezocht en heeft me gevonden. De Heere geve hem dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere in dien dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel. Laten we nu met elkander de Heere bidden om de genadige bediening van zijn Heilige Geest bij het woord. Opdat, o goedertierne en volzalige God, woord en geest zijn kracht mogen doen tot de verheerlijking van uw naam, de grootmaking van uw deugden, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verstoring van het rijk van de vorst der duisternis, tot opbouw van uw Sion in het allerheiligst geloof, tot ontdekking en ontgronding van al wat niet uit u is, opdat we toch alle gronden buiten de bedekkende gerechtigheid van uw ongezegende en beminnelijke Heer Jezus mogen verliezen, opdat gij alleen de grondslag van ons leven mag zijn en ons leven in u geborgen, verborgen bij God mag zijn. Wil dan uw lieve geest bij het woord paren, Heer, omdat het zijn wezenlijke kracht mag doen aan de harten. En dan zal het toch ook zijn tot vertroosting wat bedroefd is, tot oprichting van wat gebogen is, tot versterking van wat wankelt, tot naderbijbrenging wat van ver staat en tot terechtbrenging van wat dwalende is. Ach, Heer, gij hebt zulke rijke volheid van genade en gij wil die genade toch bedienen in ledige zondaarsharten. En daarom smeken we u, wil ons maar ontledigen van al het onze, wil ons ontnemen wat we missen moeten en wil ons schenken wat we nodig hebben, zal het wel zijn om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Nu dan, volzalige God, als wij om die zegen bidden, om die genade, ach, dan moeten we het belijden dat er onzerzijds wel niet enige grond is waarop wij zouden kunnen pleiten voor uw aangezicht. Hoe geldt het van het de kerk? Zelfs de beste werken zijn nog als een wegwerpelijk kleed. Wij werpen dan onze smekingen niet neder op onze gerechtigheden die genen zijn, maar op de gerechtigheden van hem, de Zoon uwer eeuwige liefde, die in één offer rande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden en die in zijn borgbloed een verse en levende weg tot de troon uwer genade ontsloten heeft. In hem, in wie ge een verheerlijking hebt van al uw majesteitelijke deugden en uw een diepgevallen zondaar op een goede betamelijke wijze weer met u verenigd en verzoend kan worden, zodat dat het nu waar is, Sion wordt door recht verlost en haar wederkerende door gerechtigheid. Wel nu dan, Heer, wat ge in uw vrijmacht ons onthouden zoudt, onthoud ons die zaligmakende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest toch niet, maar dat we tezamen aan uw woord gebonden mogen worden de duivel des slaaps niet plagen, de gedachten niet verstrooid mogen zijn. Ach, Heer, we kunnen uit de wereld wel in uw huis treden, maar we dragen zo vaak die wereld in ons hart mee naar binnen. En we kunnen soms onder de verkondiging van het woord bezig zijn met onze zaken. Kopen en aan het verkopen zijn met onze werk. Ach, daar is vaak zoveel. Wij bidden u. Wil alle vijanden van buiten en van binnen eens verdrijven. Wil ons tezamen binden aan uw getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En dat eenvoudige wijsheid leert. Omdat we door dat woord gevoed mogen worden en gesterkt. Om de reizen te vervolgen. Door dit meezeg naar de stad die vindt. Fundamenten heeft, welker bouwheer en kunstenaar gij, o God, de Heer zelf zijt. Immers gij voedt uw kerk, uw volk, door uw woord. En dat is de spijze ten leven, een lamp voor de voet en een licht op het pad, dat het donker doet opklaren. En u kent gij de onderscheidene noden en behoeften, dergenen die u mogen kennen, dienen, vrezen, lief hebben. Gemocht zij dat woord willen onderwijzen, door dat woord willen versterken, bemoedigen, verkwikken, leren, zoals gij weet dat ze het nodig hebben. Heren, dan kan het soms ook zijn tot veroordeling en tot beschaming, en dan is het toch een zegen, want dan hebt ge er toch uw wijze goddelijke bedoelingen mee. Wel nu dan, heren, gedenk zo uw Sion, gedenk al wat onbekeerd is. We denken aan onze kinderen, het zaad der gemeente. Heere, gaat het toch zelf beloofd, dat ge ook uit de mond der kinderkens en der zuigelingen uw lof bereidt. En zo bidden we voor onze kinderen. Vervul uw belofte nog eens en uw toezegging. Gedenk aan onze jongelingen en jonge dochters, onze jonge mensen in een wereld van zoveel beslommering, een wereld van zoveel verleiding, zoveel vragen, zoveel zorgen, zoveel moeilijkheden, die zich ook voor het jonge leven voordoen in het leven van elke dag. Ach, wij bidden u, bewaar ze bij de waarheid die naar de godzaligheid is. En schenk gij ze uit genade een hart, en dat in alles maar van uw wijsheid en verstand mag vragen, omdat ze leren buigen onder u en uw eeuwig blijvend getuigenis. Opdat ze ook in deze wereld in nood nog eens mochten betonen van deze wereld niet te zijn. Hoe hebt ge toch ook beloofd voor onze jonge mensen, en de jongelingen zullen profiteren, uw jonge dochters zullen gezichten zien. Heere, gij zijt toch een waarmaker van uw woord. Ik zal mijn geest gieten op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. Zo bidden wij u, gedenk uw kerk, gedenk al wat wachtend is op uw zegen. Ge hebt het toch beloofd, en de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En waar ge ons nu samenbrengt op deze dag, in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, een plaats ook voor ons en voor dit volk van zoveel herinneringen. Hoe menigmaal hebt ge ons ook aan deze plaats uw gunst betoond. Het zij ge fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. En u zijt gij nog diezelfde God, heren, die in welke weg gij ook leidt, het met uzelf zo wel maken kunt, dat we elke weg leren goedkeuren. De Heere alleen weet maar wat goed voor ons is. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Nu dan, Heere, wil ons vandaag nog wonderlijk verblijden door uw daden. En dan gaan we niet op in het schepsel, en dan eindigen we niet in het vlees, maar dan wordt er de Heere alleen. En het mocht dan zo eens zijn, en ze zagen niemand dan Jezus. En Jezus alleen verwaardig ons daartoe vrije genade te mogen verkondigen. En wil gij vrije genade onder ons verheerlijken. Wees met de herder en leraar van dit volk die vandaag in onze gemeente voorgaat. Ge weet ook wat hij behoeft. We dragen al uw knechten aan u op. Wees nog aan alle plaatsen uw heerschappij. Verstoor de werk van de vorst der duisternis. Doet Jeruzalem nog in menig hart opkomen. Volzalige God, gedenk aan die met wenende ogen op u staren. Gedenk de zieken, ook onder dit volk. Dan dragen we aan u op die zuster die zo ernstig krank is. En dan gedenken we ook aan de beide anderen, Heer. Onze broeder vroeg in de wei die een operatie heeft ondergaan. Ach, wij bidden u waar ge het tot hiertoe nog gemaakt hebt. Gij zijt nog die machtige God die, al zou het voor een mens onmogelijk zijn, nog uitkomst geven kan. We denken aan zuster Gideon, gekend ook haar toestand, liefderijke God. Als gij meekomt in een weg van krankte, en gij zijt erin, en gij die uw goddelijke bedoeling met alles hebt, heiligt het door uw geest aan het hart, dan is het goed. Want dan is er toch een volk dat het nog meebetuigt met uw knecht, hoe donker ook de weg mag wezen. God ziet in gunst op die hem vrezen. En waar ge nu aanvankelijk herstel gaf ook aan dat kind, Heer, ach, daar zeggen we de naam uw goedheid, ootmoedig dank. En zo dragen we alles aan u op, wat op uw zegen wacht, alle arbeid in uw koninkrijk, onder de zending en allen die daar arbeiden, Heer. Gedenk aan land en volk, aan overheid en vorstenhuis. Ook aan de overheid van dit dorp. Ach, wat hebben ze toch ook altijd nodig, Heer, de voorlichting en de leiding van uw heilige geest, om al zo te mogen regeren en te handelen, zoals gij het in uw woord eist. God van alle genade, zo leggen we dan alles voor u neer, en wij smeken u, wil ons ootmoedig gebed en onze stamelende dankzegging horen in die biddende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand en die gij altijd hoort. Amen. We lazen uw geliefden dus als onze tekstversen voor uit 2 Timotheus 1, de versen 16 tot en met 18. We vinden daar een korte mededeling van de apostel Paulus aan zijn vriend en broeder, zijn geestelijke zoon, zoals hij hem noemt, een korte mededeling over een zekere Onesiphorus. En die heeft hem dikwijls verkwikt en die heeft hem bezocht. In deze Onesiphorus is het bewaarheid wat Jezus sprak, al is het maar een beker koud waters in mijn naam. Voor zover gij dit een van mijn minsten gedaan hebt, zo heb ge dit mij gedaan. Die heeft zijn loon geenszins weg in den hemel. Wonderlijk, de bewoners des hemels, die zullen vaak veel anders zijn dan wij ze ons voorgesteld hebben. Men zegt het wel eens en het is natuurlijk waar, maar dat moet u eens even rustig indenken. We zullen er in den hemel vinden die we niet gedacht hadden. En we zullen er niet vinden die we er wel gedacht hadden. Maar dan zeg ik er altijd bij, ach, het voornaamste en het grootste is maar dit. Heb ik een levende hoop dat ik er kom? Want al zou nou de hemel vol zijn met al wat in Middelharnis en Sommelsdijk woont, maar ik ben er niet bij, dan ben ik nog de ellendigste van alle mensenkinderen. En daarom is het zo'n groot voorrecht die levende hoop in uw hart te mogen dragen. Die hoop openbaart zich in vruchten. Aan de vruchten wordt de boom gekend. Zo zegt de apostel Jacobus. En dat is met recht. Een mens kan zoveel hebben en dat nog niets is. En zo'n klein beetje, maar het is van God. Daar zorgt de Heere nu maar voor. Als de wortel der zaak, zo zegt Job het, maar in u gevonden mag worden. En die wortel der zaak, die onwederstandelijke genade des Heeren, in ons hart verheerlijkt, openbaart zich in de vruchten. Niet in praten, ach, dat kan een mens soms diep en lang en zwaar. Maar het komt aan op de eenvoudige vruchten van het leven des geloofs. Die gaan we nu zien in deze zo onbekende Onesiphorus. Veel hoor je nog wel eens spreken en preken over Onesimus. Die kennen we allemaal uit de Bijbel. Dat was immers die weggelopen slaaf. Maar deze Onesiphorus, och, daar hoor je nooit over. En daarom willen we nu vanmorgen eens een ogenblikje gaan nadenken over dat wat Paulus van deze Onesiphorus ons meedeelt. En dan gaan we deze drie dingen zien. De liefde, de trouw en de staat van deze Onesiphorus. De liefde, want hij kan schier buiten Paulus niet. De liefde jaagt hem naar Rome. De trouw van deze Onesiphorus, want hij heeft zich de ketenen van Paulus niet geschaamd. En dan de staat, of wilt ge de genade van Onesiphorus. Paulus gaat bidden, Heere, geef hem barmhartigheid in dien dag. Dat wil zeggen, Heere, al geef u het hem op de dag van zijn sterven. Laten we dan eerst met elkaar zingen. Uit de 119e psalm, 32e en 40e vers. Daar is de praktijk van het woord wat we u lazen en wat we gaan zien in het leven van Onesiphorus. 32e vers, ik ben een vriend, ik ben een metgezel. En dan het 40e vers uit psalm 119. Intussen doet gij u een arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. geliefden Onesiphorus is een vrijwel onbekende figuur uit de gewijde geschiedenis. Slechts tweemaal wordt zijn naam genoemd. En dat is dan alleen hier in deze tweede brief van Paulus aan Timotheus. We vinden zijn naam hier in de tekstversen. En dan in het vierde hoofdstuk, vers 19, waar Paulus aan Timotheus verzoekt om de groeten over te brengen aan het huis van Onesiphorus. Onesiphorus, zijn naam, betekent nuttig, nutaanbrenger. In deze naam school een bijzondere profetie door de genade Gods. Als de Heere deze Onesiphorus nuttig zou maken voor zich en voor zijn knecht Paulus en voor zijn koninkrijk. Deze Onesiphorus woonde naar alle waarschijnlijkheid te Efeze. Dat was een zendingspost van de apostel Paulus. Paulus heeft daar enkele malen gearbeid, 1 keer ongeveer 2 jaren. En die arbeid van de apostel Paulus is te Efeze rijk gezegend. En nu is daar in Efeze deze Onesiphorus onder de prediking van de apostel Paulus gekomen. En het heeft de Heere behaagd dat woord door zijn heilige geest te heiligen aan het hart van deze Onesiphorus. Zodat deze Onesiphorus door dit woord en de geest gevangen werd. En hij liefde voor dit evangelie, voor dit woord Gods leerde krijgen. Een liefde, geliefden, die sterker is dan de dood. Dat woord, en dat is het wonderlijke, want dat evangelie was de Joden een ergernis en het was de Grieken een dwaasheid. Maar hen die geloven is het de kracht Gods en de wijsheid Gods. Eerst de Jood en daarna de Griek. En nu zien we dat vrije van Gods bedieningen weer. Daar zijn er die leven altijd onder het evangelie. En ze worden eronder verhard. Dit geldt toch niet van u. Anderen zijn er nimmer onder geweest. Ze worden eronder gebracht. En ze worden vernederd en vertederd. En dat woord doet door de Heilige Geest zijn kracht. Zo was het nu met deze Onesiphorus. Onder de prediking van de boodschap van vrije genade voor in zichzelf arm, ellendiger en verloren zondaren werd de liefde Gods in het hart van deze Onesiphorus uitgestort. En dat kan ook niet anders. Toen werd daar in dat hart van deze Onesiphorus een diepe liefde gewerkt. Een liefde tot de Heere, een liefde tot zijn dienst, een liefde tot zijn knechten en een liefde tot zijn volk. Dat is altijd een kenmerk van ware genade. En u moet een ieder onzer daar weer eens op letten. Sta daar nu eens voor je eigen hart en leven een ogenblik bij stil nu. Hebt u die kenmerken der genade? Want waar God genade verheerlijkt in het hart, daar wordt tegelijkertijd de liefde Gods in dat hart uitgestort. En uit kracht daarvan krijgt dat hart dan Een liefde voor de Heere en voor zijn dienst. Daar leren we alles voor over hebben. En daar willen we dan ook alles voor doen. Opdat de naam des Heeren maar mag worden verheerlijkt. Zijn koninkrijk mag worden uitgebreid. En ook anderen de Heeren tot hun deel mogen krijgen. Om gelukkig te mogen zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Dan leren ze met achting zien op al dat volk dat God vreest. En ze leren ook dat volk beminnen, omdat het God kent. Zo was het nu in het leven van deze Onesiphorus. Dat kan ook niet anders. Onder de prediking van de apostel Paulus, door woord en geest getrokken, was daar niet alleen een liefde in dat hart tot de Heere, maar dat kunt u met me zo rustig indenken, daar was toch ook een liefde in dat hart gewerkt tot de apostel Paulus. De Heere had Paulus als middel, als instrument in zijn hand willen gebruiken tot toebrenging van deze Onesiphorus. En nu lag daar een liefdeband. En dat is een band van liefde, hoe lang duurt die? Wel, die liefdesband, die kan nimmer meer verbroken worden. En zal ook niet verbroken worden. Die liefdeband, als vrucht van de genade Gods, tussen degene die de Heere vrezen, die gaat mee over dood en graf en verduurt de eeuwigheid. Zo kunt u indenken dat toen Paulus uit Efeze wegging, de liefde in het hart van deze Onesiphorus niet stierf ten opzichte van Paulus. Ach, hij had die Paulus zo leren achten en zo lief gekregen. Wat was hij dikwijls onder de prediking van de apostel Paulus verkwikt en versterkt en bemoedigd geworden. En nu kunnen we indenken dat er droefheid in zijn hart was toen de apostel Paulus wegging. Wat is zijn ziel ontroerd geworden toen hij hoorde van de ouderlingen van de gemeente te Efeze hoe Paulus van hen afscheid genomen had. Want toen Paulus, die zich beroepen had op de keizer naar Jeruzalem en van Jeruzalem naar Rome zou reizen, en toen hij die reis begon, wilde hij nog graag tijd nemen van de gemeente te Efeze. Maar de tijd liet hem niet toe om de gemeente zelf te bezoeken. En daarom had Paulus toen de ouderlingen verzocht, ach, kom nog eens naar het strand te Mileten. Dan kunnen we daar elkander ontmoeten. En dan kan ik daar afscheid van u nemen. En daar aan het strand te Mileten nam Paulus afscheid van de ouderlingen en in de ouderlingen van de gemeente te Efeze. En toen die ouderlingen het de gemeente vertelden hoe de apostel biddende van hen afscheid genomen had. En hoe hij ook gezegd had: nu zal ik uw aangezicht hier beneden niet meer zien. Banden en verdrukking zijn aanstaande. Ja, Paulus had er een voorgevoel van. Om de naam en de zaak des Heeren zou hij de marteldood moeten sterven. En dat hoort nu die Onesiphorus. Nu kun je toch wel begrijpen, dat hart van die Onesiphorus, dat zo hing aan die Paulus, hij was toch voor hem gebruikt. Wat is zijn ziel diep ontroerd geworden. Zou ik dan Paulus nimmer meer zien? Zou ik op aarde nimmer meer zijn stem vernemen? Ach, de kracht der liefde trok in het hart van deze Onesiphorus. Want die liefde is sterk als de dood, haar ijver hard als het graf, vlammen des Heren. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. En dan zoekt liefde list. En dan was het nu al verschillende jaren geleden, want als we lezen dat Onesivorus te Rome komt bij Paulus, dan zit hij al in de gevangenis. En hij heeft eerst 2 volle jaren in een eigen gehuurde woning in Rome nog vrijelijk mogen prediken. Daarvoor had hij ongeveer 1 jaar werk voor de reis. Dus het was al verschillende jaren geleden dat Onesivorus de apostel Paulus had gezien en gesproken. Maar toch, de liefde vergaat niet. En hij denkt, en hij denkt, en daar gaat hij ook. Daar gaat hij. Hij naar Rome. Of het ook voor zaken geweest is, we weten het niet, dat doet er niet toe. Hij naar Rome. Hij wilde Paulus zien. En hij wilde Paulus spreken. Deze knecht, deze gezant des Allerhoogsten, waaraan hij zich zo nauw verbonden gevoelde. En daar is nu deze Onesivorus te Rome gekomen. Maar ja, zeg, ja, nou ja, goed, nou ben je in Rome. Maar waar vind je nu Paulus? Wie weet, in die grote wereldstad voor die tijd, waar Paulus is, wie kent hem nu? Wie kent in die vreemde stad Rome Paulus, een kruisgezant? En dan nogal iets iemand die in de gevangenis zit. Maar hij zoekt, en hij zoekt, en hij zoekt. Dan moet je eens met me lezen, zeg, wat Paulus hier schrijft. Hij, als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstig gezocht. En hij heeft me gevonden. Zeer naarstig. Dit woord wil feitelijk in het Griek zeggen. Hij heeft lang moeten zoeken en hij heeft overal gezocht. En toen heeft hij nog eens gezocht en nog eens gezocht, totdat hij hem vond. Dat doet de liefde. En hij vond hem. Maar hoe kom je nu in de gevangenis? Maar jij zegt, je komt zomaar niet in een gevangenis. Maar alweer, de liefde zoekt list. En wie er ook niet in de gevangenis mocht, Onesivorus, kwam er. Zeg, geloof u niet met me, dat hij voor die gevangenis poort wel eens een hart gebeden heeft. Lieve God, baant nu ook een weg dat ik erin kom. En dat ik uw knecht en kind mag ontmoeten. En zo heeft hij door de kracht der liefde gezocht. En hij heeft Paulus te Rome gevonden. Hij in de gevangenis. En schrijft Paulus, hij heeft mij dikwijls verkwikt. Dus niet 1 keer. Maar nee, hij is er niet 1 keer geweest. Hoho. Wat zal die dikwijls de reis naar de gevangenis gemaakt hebben in Rome? En wat heeft hij daar, de apostel Paulus, mogen verkwikken? Verkwikken waardoor, ach, door gesprek, vertroosting, door boeken, misschien door spijzen en drank, allerlei dingen waardoor het harde lot van de gevangen apostel Paulus verlicht werd. Zo heeft deze Onesivorus de apostel Paulus dikwijls verkwikt. Het heeft Paulus goed gedaan dat die Onesivorus bij hem kwam. En hij heeft er zich over verwonderd. Hij heeft wel gezegd tegen die Onesivorus, ach kerel, dat wonder heeft de Heere nou nog gewrocht. Dat jij bij me mag, in mezelf, in de gevangenis. Zo heeft Onesivorus Paulus verkwikt. maar nu andersom. Wat zal ook die Paulus, die Onesivorus, verkwikt en bemoedigd en gesterkt hebben. Zie ze daar zitten, zeg. Daar komt hij weer, Onesivorus. En daar de apostel Paulus, met ketenen gebonden. Maar daar heeft Paulus, deze Onesivorus, al meer en meer uitgelegd de weg der zaligheid. En wat heeft die Onesivorus daar in die cel wel zitten luisteren. Als daar Paulus vertellen ging van die soevereine genade Gods tot wat verloren is. Wat die dierbare Heer Jezus Christus heeft willen doen. Opdat zondaren met God verzoend zouden worden. En wat heeft die Onesivorus wel geluisterd. Telkens weer geluisterd. Dikwijls heeft hij de gang naar de gevangenis gemaakt. En zo heeft Onesivorus Paulus verkwikt. Maar mocht Paulus Onesivorus verkwikken. Zeg, geloof je het niet met me? En dan had ik er wel eens bij willen zitten. Daar hebben die twee in de gevangenis te Rome, als de Heer eens overkwam in het hart, en het was van binnen eens ruim en warm. Zeg, daar hebben die twee het wel gezongen. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Alles vonden ze. In die vreze des Heeren. Welk een liefde. Zeg, wat dunkt u? Zou deze man geen genade kennen? Want zulke liefde tot een gezant in ketenen, dat leert de natuur toch niet? Zeg mij, kent gij iets van deze liefde? Men zegt wel eens, ach, mocht ik het eens weten. Weet je hoe een ziel het nu weten kan? Dat de Heere met zijn genade in dat hart werkt. Wel aan de vruchten. En nu is dit een onbedriegelijk kenmerk. Als genade Gods in ons hart verheerlijkt wordt, dan wordt ook de liefde Gods in dat hart uitgestort. Gaat altijd, ja, dat gaat altijd gepaard. En waar nu die liefde Gods door de genade in het hart is uitgestort, daar krijgen we een liefde tot de Heere, tot zijn knechten, tot zijn volk, tot zijn dienst. We leren dat volk dat God vreest, gelukkig achten. O, zo God ons overtuigt, dan wordt zonde heel dat leven buiten God. Zo God ons overtuigt, dan wordt dat leven der wereld met zijn genietingen, met zijn vreugde en met zijn blijdschap. Alles wat ons van God en zijn woord en zijn dienst gescheiden houdt, dat wordt ons verachtelijk. Heel het leven buiten God wordt dan de dood. Is het zo in uw hart? En daartegenover stelt de Heer dan het geluk van degene die hem vrezen. Dan gaan we in dat volk zoveel geluk zien, dat we heilig jaloers op worden. Als dan tegenover de armoede en de ellende, de dood van wereld, gesteld worden heerlijkheid dergenen die God vrezen. Zie geliefde, dan achten we dat volk zo gelukkig. Dan wensen we met dat volk te leven en we wensen met dat volk te sterven. Niet slechts om te sterven alleen, die zijn er genoeg. Dat wilde Bileam ook nog wel, weet je wel. Die moest toch zeggen, ja, als de volk sterft, is toch gelukkig, dan wil ik wel mee. Maar hij wilde er niet meer leven. Zo is toch niet bij jullie, hoop ik. Liefde Gods, in ons hart uitgestort, leer dat volk achten, liefhebben, beminnen, hierom. Omdat het met God verzoend is. En dat is het wat dat hart nu ook begeert. Dat is een grote weldaad. Als je een hart mag omdragen. Nou moet je weer eens heel eerlijk wezen. Dat was alsjeblieft eens doen in dit ogenblik. Vraag je nu eens af, heb ik nou zulk een hart? Dat deze diepe behoefte kent. Hoe word ik met God verzoend? Dat is het kenmerk van de genade en van de uitgestorte liefde Gods. En daarom krijgt dat hart, dat volk nu zo lief, dat met God verzoend is. O, al zouden ze hun brood moeten bedelen, als ze onder dat volk gerekend mochten worden en onder dat volk geteld mochten worden. Ze zouden het ervoor over hebben. Gelijk Rahab de hoer, zouden ze er hun leven voor geven. Want de God van dat volk is waarlijk God. En gelijk Rut de Moabitische, verachten ze alles van Moab. En ze gaan een donkere toekomst met Naomi tegemoet. Dat volk kent het en verstaat het. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Of wilt ge, zoals groene wegen het zo eenvoudig zegt, zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk, wissen zijn mijn harte vrienden, hunne taal mijn harte tolk. Dat is de vrucht van de lieve Gods in het hart uitgestort. Kent u dat nu? In de tweede plaats zien we de trouw van deze Onesivorus. Want we lezen dat de apostel Paulus hier schrijft. Hij heeft zich mijn ketenen niet geschaamd. Hem naarstiglijk gezocht, dikwijls verkwikt. En hij heeft zich de ketenen van de apostel Paulus niet geschaamd. Weet, het was in die tijd heus maar niet makkelijk, zeg, om iemand die God vreesde lief te hebben. Wat leven wij dan nou toch nog in een bijzondere gezegende tijd, hè? Daar denk je ook maar weinig bij na. Die tijden gaan veranderen. En wie weet hoe spoedig. In die tijd was het zeer gevaarlijk om een belijder van de waarheid van Jezus Christus te zijn. Dan ging je eraan ook. Zeg, het was de tijd van de arena's, van de schavotten, van de brandstapels. Dat is geen kleinigheid, vriend. Als het vandaag zo was, zou je in de kerk zitten vanmorgen. Denk nu in die tijd. Onesivorus, schrijft Paulus, heeft zich mijn ketenen niet geschaamd. Men achtte in die tijd de leer van Jezus van Nazareth staatsgevaarlijk. En omdat hij staatsgevaarlijk was, moest hij uitgeroeid worden. Daarom was Paulus ook aangeklaagd. En was de apostel Paulus gevangen genomen. En nu wordt Paulus ter verantwoording geroepen. En toen heeft hij in zijn eerste verantwoording uiteengezet dat het evangelie van de Heere Jezus Christus en dien gekruisigd niet staatsgevaarlijk was. En om dat te bewijzen had de apostel enkele discipelen over laten komen uit Klein-Azië naar Rome. En wat gebeurt er, zeg? Zeg, wat gebeurt er? Als dan die discipelen moeten gaan getuigen, want daarvoor waren ze uit Klein-Azië gekomen, dan durven ze niet. Ze durven niet. En dan zeggen ze, Paulus, we gaan maar gauw weg. Anders komen we ook nog in de gevangenis. En in de banden. En misschien op het schavot. Of voor de wilde beesten. En ze zijn toch weggegaan. Ze dorsten niet, zeg. Onder die waren er twee. Van wie de apostel Paulus het allerminst gedacht had. Hoort hoe hij het zelf schrijft. Gij weet dat alle die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Onder de welke is Phygellus en Hermogenes. Kijk nou toch eens. Dat waren in die tijd twee zeer geachte kinderen en discipelen van God. En die zijn ook weggegaan. Doodsbenauwd. En dan schrijft de apostel Paulus. In mijn eerste verantwoording hebben ze mij alle verlaten. En kijk nu. En dat doet de Heere. Toen gaf God hem Onesiphorus. En dan mag Phygellus vluchten. En Hermogenes mag wijken. Maar deze Onesiphorus, die is niet weggegaan. Die had het ervoor over. Die heeft zich de ketenen van Paulus niet geschaamd. Integendeel, uit de kracht der liefde wilde hij getuigen, ook voor de apostel Paulus. En voelde deze Onesiphorus zich innerlijk zo verbonden met de apostel. En mocht deze Onesiphorus er iets van beleven met Mozes, de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom achtende dan de schatten der wereld. En toen heeft toch die eenvoudige Onesiphorus, toen de anderen weggingen en niet dorsten, toen heeft toch deze Onesiphorus uit kracht van liefde zijn trouw betoond. En gezegd, Heere, Heere, als het dan moet, hier zijn mijn polsen, dan maar geketend. Als het moet, in de dood, blijf bij mij, Heere, als dan de avond daalt. Welk een trouw heeft deze Onesiphorus bewezen, geliefde. Dat hij zelfs de ketenen niet schaamde, niet terugdeinsde, al moest hij dan in de gevangenis. Trouw, het wordt maar zelden gevonden. Waar vind je nou nog trouw? Men zegt het wel eens, bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. Trouw, dat is een edele parel, die Gods genade nog wel werkt in het hart dergenen die hem vrezen. En dan is dat een vrucht niet van zichzelf, maar dan is dat een vrucht uit de borgtochtelijke getrouwheid van de Heere Jezus. Want wie die de Heere vreest en die vanmorgen hier in de kerk zit, ach zeg me, is dit niet de grootste vijand binnenin u, dat bedriegelijke hart? Iemand die God vreest, die is veel meer bevreesd voor zijn eigen ontrouwe bedriegelijke hart, dan dat hij bevreesd is voor de vijanden daarbuiten. Want daar zijn ze wel aan ontdekt in beginsel. We zijn ook in ontrouw gevallen. Het was de zonde waarin Adam en wij in hem God verlieten. En dat er nu weer een parel van trouw kan schitteren in het hart van een zondaar, dat is vrucht uit die gezegende Heer Jezus Christus. Want ach, wij kunnen dikwijls hoog opgeven over de genade. O ja, je kunt wel eens een mens ontmoeten en dan kan die hoog opgeven over zijn leven en dat er geen vreze des doods is. Ja, maar dan is die dood soms nog mijlen ver weg. Maar als het er nu eens op aankomt, om die genade, om die belijdenis te bezegelen met verdrukking, smart, lijden en dood, wat dan? Wat dan? Dan kan het alleen uit die borgtochtelijke getrouwheid van die dierbare Christus. Hij die gezegende Heer Jezus, die getrouw geweest is tot in den dood. En daardoor die geest der getrouwheid voor de zijne verworven heeft. En als nou die gezegende borg met die geest der getrouwheid in de harten der zijne werkt, ja, dan is het wel eens mogelijk. Ja, dan kan het. Ja, dan kan ik begrijpen dat ze de brandstapel zijn opgegaan. En dat ze zingende de arena's zijn ingegaan. En dat ze met geketende handen en voeten konden zingen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Vaak in de donkerste en moeilijkste en smartelijkste wegen doet de Heer zijn volk ervaren wat ze aan hem hebben. En dat is, ze hebben alles in der God. En ze hebben alles in die beminnelijke en dierbare en gezegende Heer Jezus Christus. En zo mocht nu ook deze Onesivorus trouw blijven. En heeft zich mijn keten niet geschaamd. En nu tenslotte, en daar ga ik mee eindigen. De staat van deze Onesivorus. Want zo lezen we hier in het 18e vers. En de Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in dien dag. En dan bidt Paulus om die barmhartigheid niet alleen voor Paulus, maar hij bidt het ook voor zijn huis. Want het 16e vers begint met de Heere geven de huizen Onesivorus barmhartigheid. Hé. Hier staan we nu voor een moeilijkheid. Na alles wat we gehoord hebben van deze Onesivorus, nietwaar? Zijn liefde die hij betoond heeft. Zijn trouw die hij betoond heeft. En we hebben gezegd, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat is geen vrucht van onze natuur. Dat is alleen vrucht van genade. En nu? Nu gaat Paulus bidden, Heere, geef hem barmhartigheid in dien dag. Dat wil zeggen, Heere, geef het hem toch, al geven we het hem dan nog maar op de dag van zijn sterven. Op die dag dat hij voor uw heilige rechterstoel verschijnen moet. Maar na alles wat we dan toch van hem gehoord hebben, van die liefde en van die trouw, heeft hij dan nog geen genade? Heeft hij dan nog geen barmhartigheid? Dat hadden we eerst misschien toch wel gedacht. Maar let nu eens op, wat is de apostel Paulus ook hier? Een rechte zielszorger. Hoe eerlijk behandelt Paulus hier zijn beste, lieve vriend Onesivorus. Hij houdt veel van. En juist daarom behandelt hij hem ook zo eerlijk. Want hij laat ons Onesivorus zien als een man die voor zichzelf nog de zekerheid, de bewustheid des geloofs miste het eigendom van de Heer Jezus te zijn. Kijk, daar stond die man u voor. Paulus laat ons Onesivorus zien als een bekommerde man. Die heel eerlijk was. Ja, want er waren bekommering. Vrucht van de bediening des Heiligen Geestes. Ach, wat wordt het in deze tijd bitter weinig gevonden. Weet de ware bekommering. Maakt hun ziel toch eerlijk. Ja. En die durven nooit iets te nemen wat hun niet toekomt. Want dat moeten ze alles in die dag, als ze voor God verschijnen moeten, toch teruggeven. En nu is dit een kenmerk van de ware bekommering. Zulke ziel staat er vaak voor. Wel nu, zulke een was deze Onesivorus nu. Zeg vriend, hij had de liefde wel gekend in zijn hart, ja. En door genade mocht hij trouw bewijzen. Maar als je nou vroeg, Onesivorus, hoe staat het nu? Mag je het nu zeggen, ik ben des Heren? Dan zei hij, och, dat durf ik niet. Dat durf ik niet. Daar sta ik nu nog voor om te zeggen dat u al mijn zonden vergeven zijn. En om Christus willen God mijn vader is. Hoe eerlijk, hè. Ik wou God van de hemel maar veel mensen zo eerlijk maakte. Daar zijn er wat. Die lopen met gestolen goed. En dat moet je teruggeven. Maar in de waarachtige ontdekking maakt God zijn volk eerlijk. En dan mag je liever zo'n klein beetje hebben, maar dat van God is, nadat je zoveel hebt en dat je genomen hebt, want dat moet je teruggeven. Maar dat weinigje, dat zal God bewaren. Zo was het nu met deze Onesivorus. Hij miste de barmhartigheid nog. En daar bidt Paulus nu om, Heere, geef hem barmhartigheid. Al is het dat u het maar geeft, want u laat die de Heere nog vrij. Dat is een kostelijk gebed. Worstelende aan de troon der genade en de Heere toch vrij te laten. Heere, geef het hem alsjeblieft. Wanneer u het geeft, ach Heere, dat laat ik aan u over. Al geef u het op de dag van zijn sterven. Hoe heb ik dat in mijn ambtelijk leven wel meegemaakt? Bekommerde zielen. Maar toen ze op de sterfbed lagen, dat Gods ruimte gaf. En de Heer is in de ruimte stel. Ja, maar het zal toch meevallen. Hè? Het zal toch zo eeuwig meevallen. Heer, geef hem barmhartigheid. Eer mag Onesivorus niet rusten. Voordat hij dat weet, dat hij die barmhartigheid heeft. Eer wil ook de apostel Paulus niet rusten. En nu kan Paulus het hem niet geven. En Onesivorus kan het niet nemen. Maar ik kan erom bidden. Heere, geef Onesivorus en geef zijn huis barmhartigheid. Heere, we hebben wel geen grond in onszelf. Maar Heere, ach, gedenk er eens aan wat die Onesivorus aan mij heeft willen doen. En u zegt u het toch, al is het een beker koud waters, in mijn naam aan een van mijn minsten gegeven. Die zal zijn loon geenszins weg hebben in de hemel. Heere, u weet het, hij is zo dikwijls bij me geweest. En u heeft me zo dikwijls verkwikt uit vrije genade. Heere, geef hem barmhartigheid. En dat hij eens tot die zekerheid des geloofs mocht komen, het eigendom des Heren te wezen. Want dat betekent barmhartigheid. En dan zul je zeggen, waarom zegt u nu, geef me barmhartigheid. Jullie weten misschien, dat is een samengesteld woord. Barm komt van het werkwoord barnen. En dat betekent branden. Hartigheid, je hoort het al, daar zit het woord hart in. Barmhartigheid wil zeggen een brandend hart. En u bidt Paulus, Heere, geef Onesivorus, nu die barmhartigheid, dat uw hart van liefde brandde en dan openbaart dat brandende liefdehart God zich in barmhartigheid. En dat is, dan breidt de Heere zijn armen uit om die arme zondaar. En hij drukt die zondaar aan zijn hart. En hij zegt, nu zijt ge mijn kind. En daar zegt dat kind, Abba, Vader. Heere, zo bidt Paulus, geef hem dat, schenk hem dat, die barmhartigheid, dat hij nu door het geloof weten mag, een kind van u te zijn. Dat is zo groot, hè? Is zo eeuwig groot, kom. Zitten vanmorgen in middelharnis nu hier zulke bekommerde harten. De liefde wel enigszins kennende, hè. Misschien heb je het vanmorgen dan wel gezegd, ach ja, dat weet de Heere, daar ben ik nu geen vreemdeling van. Liefde tot de Heere, liefde tot zijn knechten, liefde tot zijn volk, liefde tot zijn dienst. En die getrouwheid, toch, dan zegt ze dat hart wel eens, Heere, och, getrouw kan het alleen maar uit u zijn. Maar als ze nu zeggen, mag je het nu zeker weten. Mag je in die geloofsovertuiging leven. Dan staan ze misschien met Onesivorus voor de zaak. God almachtig, waarbijde dan uw harten. Dat ge ook eens niet in rusten mag. Voordat ge die barmhartigheid kent. De omhelzing van Gods vaderarmen in Christus Jezus. En dat hij zegt, gij zijt de mijne. En dat hart mag zeggen, en nu ben ik de uwe. Nu en voor eeuwig. Als ge sterven gaat, wat hebt ge dan? In die dag, Paulus bad voor Onesivorus, al is het in die dag van het sterven, geef het hem, Heere, dan kan die voor u bestaan. Als gij sterven gaat, wat hebt ge dan? Mijn stervensuren nadert en de avondklok zij luidt. Maar mijn harte kent geen droefenis als de parelenpoort ontsluit. God gaf barmhartigheid, rust niet. Voor die barmhartigheid uw deel is. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende vers uit 89. Zalige God, aan het einde van dit ons samen zijn mogen we tot u naderen om de naam uwer goedheid ootmoedig dankende te erkennen dat we nog met elkander in stille rust aan deze plaats des gebeds mochten samen zijn. We hebben met elkander uit uw woord overdacht welke wondere weg gij ging en met Onesivorus en met de apostel Paulus. En hoe ook Paulus eerlijk bad voor Onesivorus, bij alle vruchten der genade die hij mocht openbaren, maar waar hij voor zichzelf nog die bewustheid des geloofs miste, het nog niet dorst te zeggen, het eigendom van Christus te zijn, ach, dat is voor zo'n menig bekommerd hart, heren, vaak zo groot. U weet, ze hongeren ernaar, ze dorsten ernaar, maar dan is de hand des geloofs vaak te klein om die weldaad te omvatten. Heer, hoe hebben ze de toepassing des Heiligen Geestes daartoe nodig? Heren, ach, het staat wel niet in dat woord, maar we geloven toch zeker, gij hebt dat gebed van Paulus verhoord. En al is het op zijn sterfbed geweest, Onesivorus zal die barmhartigheid verkregen hebben, want gij doet nooit geen half werk. Mocht zijn tot vertroosting, tot bemoediging van het naar u uitziende hart, heiligt het woord voor jong en oud, dat we niet rusten, voor we met Onesivorus iets mogen kennen van die liefde en die trouw en die barmhartigheid Gods. Amen. Psalm 105, het tweede vers, is onze slotzang. volgende week hoopt u voor te gaan, zo de Heere wil, student van Beek. En volgende week zal er dan ook collecte zijn voor rente en aflossing. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.